Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere, Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 33, het 5e en het 10e vers. Psalm 33, vers 5 en vers 10. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit de 56e psalm, het 2e vers. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord, ik steun voortaan op hem. Zou vlees mij deren? Psalm 56, het 2e vers. Daarna lezen we uit de geschiedenis van Jozef, Genesis 39, de versen 10 tot en met 23. We noemen nu als schriftlezing Genesis 39, de versen 10 tot en met 23. En dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 56, het 2e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Thank you. We beginnen bij het 10e vers van hoofdstuk 39 van het boek Genesis. En het geschiedde als zij Jozef dag op dag aansprak en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen en niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was. Zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende, ziet, hij heeft onze Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen. En ik heb geroepen met luider stem. En het geschiedde als zij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep. Zo verliet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich totdat zijn heer in het huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden, zeggende, de Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied als ik mijn stem verhief en riep dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het geschiedde als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde die zij tot hem sprak, zeggende, na dezezelfde woorden heeft bij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis ter plaatse waar de koningsgevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wende zijn goedertierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond, zoals u begrepen hebt, verder gaan met onze overdenking van de geschiedenis van Jozef. En we zijn toegekomen aan het slot van dit hoofdstuk, de versen 19 tot en met 23. En deze versen zijn ook de tekst voor de prediking van deze avond. De versen zijn u in hun geheel zojuist voorgelezen. Ik lees nu alleen het eerste en het laatste vers van de tekst. We beginnen dus bij vers 19. En het geschiedde als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende, naar dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. Tot en met vers 23. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Het is uw goedheid, Heere, dat wij ook voor de tweede maal op deze dag samen mogen zijn in uw huis. Het is ook ongedacht dat we vanavond hier voorgaan in onze eigen gemeente. De plannen waren anders, maar u hebt het zo geleid dat we vanavond hier mogen zijn. We zeggen uw naam dank dat dat mogelijk is. Wil u, Heere, geven dat nu we vrij onverwacht deze dienst hier moeten leiden en mogen leiden, dat wij daarbij de leiding van uw geest mogen ontvangen. Dat is altijd nodig, tijdens iedere dienst. Dat is heel in het bijzonder nodig, nu we deze dag voor de derde maal voorgaan. Wil u geven, Heere, dat we mogen spreken zoals u wilt dat we spreken zullen. Wil u de leiding en de bediening van uw geest ons niet onthouden. En laat het zo mogen zijn dat we ook naar dit gedeelte van de oude Jozefs geschiedenis mogen luisteren. En niet alleen de geschiedenis mogen volgen en misschien geboeid mogen volgen, maar wil u geven dat alle geestelijk onderwijs wat hierin opgetast ligt, dat dat ook uitgelegd en uitgewerkt mag worden en dat wij daar iets van mee mogen nemen. We bidden daarom bovenal of u door dit woord onze harten wilt openen. En door uw geest zo de gesloten deuren wilt ontsluiten. Dat het woord ingang mag vinden, want dat is nodig. Wil het woord zijn vrucht doen en zijn werk doen. Heere, wil u dan geven dat blinde ogen open gaan. En harde harten verbroken worden. Onbekeerde geraakt worden in hun binnenste. Wil u geven dat zij niet bij zichzelf kunnen zoeken, maar dat zij het gaan zoeken bij u, de levende God. Denk aan al uw kinderen, Heere. Er ligt in dit gedeelte, heel in het bijzonder, nogal wat onderwijs voor degenen die u vrezen mogen. Wil u geven dat zij ook deze lessen die hierin liggen opgesloten ter harte mogen nemen. En wil u de dingen persoonlijk door uw geest toepassen en uitwerken in hun leven. Het is zo nodig om het te leren. Dat omdat de grote verlosser, hij die meer is dan Jozef, de gevangenis is ingegaan. Zich heeft laten binden. Zich door de gevangenis van de dood en van het graf heeft laten insluiten. En die gevangenis door eigen kracht heeft overwonnen. Daar ligt al het heil in. En daar ligt de mogelijkheid in dat wij uit allerlei putten en krochten en gevangenissen worden gered. Heere, doe ons dat zien en verstaan. En wil zo uw woord gebruiken en zegenen. We dragen deze avond ook allen die bij de gemeente behoren aan u op die een moeilijke weg hebben te gaan. U weet, er zijn heel veel zorgen. We denken allereerst aan degenen die in de rouw zijn. Het kan lang geleden zijn. Het kan ook heel recent zijn dat we een pijnlijk verlies moesten lijden. Maar u weet hoe juist soms op de zondag en tijdens de diensten oude wonden als weer kunnen gaan schrijnen. Heere, wil u de troost van uw nabijheid schenken. Dat bidden we heel in het bijzonder voor onze bejaarde broeder Jonge Jan, die deze achterliggende week in aanraking kwam met verdriet. Afgelopen zondag hebben we gebeden, omdat op die dag zijn vrouw was overleden. Deze week vond de begrafenis plaats. Heere, geef dat hij al deze dingen voor uw aangezicht en met u mag verwerken. En wil u hem de troost schenken. Schenk die ook aan de kinderen en aan de kleinkinderen. Heere, u weet wat het allemaal betekent in ons leven wanneer we staan bij het graf van een moeder, van een grootmoeder die ons lief was en lief blijft. Geef, Heere, dat de balsem van uw genade de troost mag bieden die nodig is. En wil u alles wat er aan woorden gesproken is en de roepstemmen die van het sterven, ook van dit sterven uitgaan, genadig zegenen. We denken ook aan de vele zieken die op het ogenblik er zijn in onze gemeente, waarvan er nogal wat zijn die ook ernstig ziek zijn. We dragen broeder van de Steenhoven aan u op, wiens toestand snel minder wordt. Heere, u weet hoe moeilijk het voor hem is, voor zijn vrouw en voor de kinderen. We dragen hen allen aan u op en bidden heel bijzonder of u, broeder van de Steenhoven, nabij wilt zijn. Wil u uitkomst geven? En dan denken we bovenal uitkomst in geestelijk opzicht. Heere, breek nog door de koperen deuren en de ijzeren grendelen heen en wil u tot zijn ziel spreken. We denken ook aan broeder Den Boer, die al wekenlang ernstig ziek is, wil nu naam enerzijds erkennen dat het deze week naar omstandigheden wat beter mocht gaan dan de week daarvoor. Maar u weet, Heere, de zorgen blijven. Wil u bij alle zwakheid en benauwdheid die er geweest is hem bijstaan en bovenal met uw genade hem gedenken. Denk ook aan al de zijnen. Ook zuster Van Eck dragen we aan u op. Deze week werd ze opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Weer ondraaglijke pijnen. En het is voor haar door die pijnen ook bijzonder moeilijk. Heere, wil u haar nabij zijn. Wil u geven dat, indien het mogelijk is, de pijnen wat gematigd mogen worden. En dat daartoe ook middelen gevonden worden. Geef bovenal u haar de genade om het te dragen. En wil u in gunst op haar neerzien. Heere, wil u ook zijn met onze bejaarde zuster Van Wezel, die nog steeds in het ziekenhuis is. Wil u haar gedenken en haar nabij zijn op haar hoge leeftijd. En wil u haar sterken in uw gunst en in uw ontferming. Wil u ook de anderen die ziek thuis verpleegd worden, ernstig ziek zijn, gedenken. We denken aan broeder Wiegel. Heere, wil u bij de weken van behandeling en van rust die op het ogenblik plaatsvinden hem bijzonder nabij zijn. En laat zijn verwachting mogen zijn van u de Heere. Datzelfde bidden we voor zuster Verbiest, die ook thuis verpleegd wordt. Heere, geef dat ook bij haar ernstige ziekte zij het zoeken mag bij u en wil u de genade schenken die ook zij nodig heeft. We bidden u ook, Heere, voor zuster van Dieren die deze week heel onverwacht een ingrijpende operatie moet ondergaan. Dinsdag opgenomen, woensdag geopereerd. We bidden u, Heere, wil u haar nabij zijn en in deze omstandigheden bijzonder gedenken. Wil u haar doorhelpen en geef dat ze baat mag vinden bij de operatie. Maar vooral ook, Heere, wil u haar in uw gunst en in uw ontfermingen bezoeken. Want dat is toch het allervoornaamste. We zeggen uw naam ook dank dat zuster van der Kooi na een periode in het ziekenhuis geweest te zijn en geopereerd te zijn, weer thuis mag zijn. Heere, een wonder dat het zo voorspoedig gaat. Wil u de krachten vernieuwen en haar bijstaan en gedenken. Uw naam willen we ook dankzeggen dat zuster de Vos, die vele weken ziek geweest is, zover is aangesterkt dat ze vanavond voor het eerst weer in het midden van de gemeente mag zijn. Heere, het is alle reden om uw naam dank te zeggen voor uw goedheid en voor uw trouw. Wil u haar met haar man en al degenen die hun lief zijn ook die kracht en die genade geven. En laat het mogen zijn ook voor de toekomst. Als er toch nog weer zorgen overblijven, dat een verwachting mag zijn van u de levende God. We willen ook zuster van Leeuwen aan u opdragen die de komende week weer zal moeten worden opgenomen in verband met een kwaal die ze al veel langer heeft in het ziekenhuis in Rotterdam. Heere, wil u haar in die weg van beproeving bijstaan en laat zij het mogen ervaren dat u in gunst en in genade op haar neer wilt zien. Wil zo aan alle zieken gedenken. We hebben er vele genoemd. Er zijn er ook nog die niet genoemd worden, maar die bij u bekend zijn. U weet wat er aan moeite en verdriet kan zijn. Heere, ontferm u over allen. Denk aan de hele gemeente. We dragen ouderen en jongeren, de kleine kinderen en de hoogbejaarden aan u de Heere op. Erbarm u, Heere, over ons allen. En wil onder ons nog wonen en werken met uw Heilige Geest. Wil u ook zijn met onze kerken. Deze week zal de generale synode, zo u dat geeft, weer in voltallige vergadering in Zierikzee bijeenkomen. En er staan vele belangrijke dingen op de agenda. Er wordt ook met de nodige spanning naar uitgezien. We willen heel bijzonder die agendapunten aan u opdragen en daarbij de anderen niet vergeten. Maar die agendapunten toch in het bijzonder die te maken hebben met de Theologische Universiteit. Met het feit dat een aantal hoogleraren hoopt af te treden binnen afzienbare tijd. In elk geval emeritaat aanvraagt op deze synode. En ook met de benoeming van nieuwe hoogleraren. We vragen u, Heere, wil u alles zo leiden zoals u het wilt. Het zal gebeuren zoals u het wilt. Want uw wil geschiedt altijd. Maar laat het zo mogen zijn, Heere, dat het tot uw eer is. En dat het goed is. Goed is ook voor de kerken. En wil u zelf ook in al deze omstandigheden ons gebed geven aan de troon van uw genade. Opdat ook het werk in de breedste kerkelijke vergaderingen, waar de meest verstrekkende beslissingen genomen worden, gedragen mag worden in de gebeden. En Heere, erbarm u over onze kerken. U weet hoeveel verscheurdheid er is, dingen die verdriet doen en pijn doen. Dingen die op het ogenblik ook veel spanning geven rondom deze synode met alles wat daar te gebeuren staat. Wil u alles zo wenden, Heere, dat het ten goede mag keren. En wil u geven dat vooral het werk van uw genade onder ons mag blijven. O Heere, behoud uw werk, ook in onze kerken, in het leven, in het midden der jaren. In toorn, gedenk des ontfermens. Wil u deze avond met ons zijn? Geef dat we dit woord mogen overdenken in rust en in vrede. En in biddend opzien tot u de Heer. En bewaar ons bij dat woord. Bedien ons uit dat woord. En schenk ons uw genade. Verdiend hebben we het niet. Als wij naar onszelf zien, dan ligt alles verzondigd. En dan is er geen recht bij ons te vinden. Geen pleitgrond. Maar zie gij op ons neer in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 142, de versen 3, 4, 5 en 7. En om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 68, het negende vers, zingen we samen aan het einde van de prediking. Gods wagens, boven het luchtig zwerk, zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getale. Bij hen is zijne majesteit een Sinaï in heiligheid, omringd van bliksemstralen. Gij voert ten hemel op vol eer, de kerker werd uw buit, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen. Negende vers van Psalm 68. Geliefde gemeente, het is een van de meest ontroerende geschiedenissen uit het Nieuwe Testament. Stelt u het zich maar voor. Het is nacht in de hof van Gethsemane. Daar komt de bende aan die uitrukt onder aanvoering van Judas om de Heere Jezus Christus te arresteren. Ze weten dat hij ergens moet zijn in die hof. Maar is het dat hun ogen verblind zijn? Zijn er andere redenen? Vinden kunnen ze hem niet. En wanneer hij met zijn discipelen naar voren treedt, herkennen zij hem ook niet. Hij vraagt, Wie zoekt gij? En dan zeggen zij, terwijl hij zelf voor hun staat, Jezus van Nazareth. En wanneer hij dan zegt, ik ben, dan vallen ze neer. Ze krabbelen overeind en opnieuw klinkt de vraag, wien zoekt gij? En opnieuw is het antwoord misschien nu wat bevender uitgesproken. Jezus van Nazareth. Ik heb u gezegd dat ik het ben. En indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En op dat moment steekt de Heere Jezus Christus zijn handen uit om zich te laten binden. Hij moet als gevangene worden afgevoerd. En hij wordt straks als gevangene verhoord. En wordt straks als gevangene geoordeeld. De verlosser, Jezus Christus, een gevangene. Opdat zijn kerk vrij uit zou gaan. En dat wonderlijke gegeven wat we in het evangelie terugvinden, dat de verlosser de gevangenis in moet. En niet alleen de gevangenis in moet in de zin dat hij gebonden wordt en dat hij als een gevangene geoordeeld wordt, maar ook dat hij de gevangenis van het graf in moet en van de dood in moet. Dat zien we eigenlijk op een bepaalde manier aangeduid in deze oudtestamentische geschiedenis. Want hier gaat het ook over een verlosser. Nee, niet over de Heere Jezus, maar over Jozef. Die in die situatie geroepen werd om een groot volk te verlossen van de hongerdood en van de hongersnood. En daarin is Jozef als verlosser een heenwijzing naar de grote verlosser Jezus Christus. En is er in zijn levensboek allerlei te vinden wat naar Christus en naar het werk van Christus heen wijst. We willen dat ook vanavond zien met de hulp van de Heere. Als we nadenken over de verlosser in de gevangenis. We letten op drie dingen. In de eerste plaats een weg vol raadsels. In de tweede plaats een weg vol wijsheid. En in de derde plaats een weg vol genade. De verlosser in de gevangenis. Een weg vol raadsels. In de tweede plaats een weg vol wijsheid. En in de derde plaats een weg vol genade. Jozef, wie kent zijn naam niet? Tenminste, wanneer wij bij het woord van de Heere zijn groot geworden, dan zijn zijn geschiedenissen ons over en over bekend. En we hebben weken geleden, zondag aan zondag, stilgestaan bij het begin van zijn geschiedenis. En die eerste geschiedenissen over Jozef, ik roep u dat maar even in herinnering, die staan in Genesis 37. En we hebben toen we dat hoofdstuk samen behandelden gezien dat de naam van de Heere in dat hele hoofdstuk niet voorkomt. God is er wel, maar meer verborgen. Hij gaat zijn hoge weg in het leven van Jozef, maar blijft verder ongenoemd. En als u dat gegeven vergelijkt met dit andere hoofdstuk, dit tweede hoofdstuk, Genesis 39, dan ziet u dat de naam van de Heere hier herhaaldelijk in genoemd wordt. En als u dan het begin van het hoofdstuk er nog even bij zou betrekken, dan zou u zien dat de manier waarop die naam van God in dit hoofdstuk ter sprake komt, heel opmerkelijk is. Want het staat in dit hoofdstuk niet minder dan een keer of drie dat de Heere met Jozef was. Het staat ook midden in onze tekst. Doch de Heere was met Jozef. Nou, daar zag het zo aan de buitenkant bezien helemaal niet naar uit. God met Jozef? Ja, dat zou je kunnen toepassen, zegt iemand, als die straks aan de rechterhand van Farao zit en Farao's plaatsbekleder is. Dan is die met eer en glorie omringd. Dan kun je zien, God zegent Jozef, God is met Jozef. Je zou het misschien ook nog een beetje kunnen toepassen op het allereerste begin wat ons in de Bijbel verhaald wordt. Dat Jozef die gezichten kreeg, weet u wel, dat hij droomde dat zijn vader en zijn moeder en zijn broers voor hem zouden buigen. Maar toen hij in de gevangenis zat, toen hij als slaaf verkocht was aan Potifar en aan diens huis, kun je zeggen dat God toen met Jozef was? Nou, het lijkt er veel meer op in dit hoofdstuk dat God tegen Jozef is. Laten we de lijn nog maar even volgen. Jozef verkocht. Op een hele gemene manier uitgeleverd aan een stel kooplui door zijn eigen broers. En dan uiteindelijk komt hij terecht in het goddeloze Egypte. In een grote woning van Potifar, een opperste of overste van de trawanten. Dat is het hoofd van de lijfwacht van Farao. Ja, en daar is hij als laagste slaaf, als loopjongen begonnen. Een voetveeg voor iedereen. Maar ook al was die slaaf, toch klom die langzaam op. En uiteindelijk nam hij zelf de plaats van huismeester in. Hij had het toezicht over alles wat er in het huis van deze Potifar omging. Maar laten we het niet vergeten, die hele sfeer in dat huis van Potifar was verziekt door de afgodendienst. Door de afgodische feesten en door de afgodische muziek en door de zedeloosheid waarmee zeker in het oude Egypte de godsdiensten gepaard gingen. En die verziekte sfeer in dat Egyptische huis komt heel duidelijk uit als op zekere dag, net op het moment zouden we zeggen dat Jozef een klein beetje boven de ellende is uitgekrabbeld en een hoge positie heeft gekregen als de vrouw van Potifar. Het zal wel zijn belangrijkste vrouw geweest zijn, want in Egypte hadden zulke belangrijke mannen meestal een hele harem, een groot aantal vrouwen. Dat de hoogste vrouw van Potifar het oog op deze knappe Israëlitische jonge man laat vallen en ze wil overspel met hem bedrijven. En ze laat dat merken. Ze zegt het ook op een gegeven moment ronduit tegen hem. En dat niet zomaar een keer, nee, dag in dag uit wordt Jozef aan die verleiding blootgesteld. En uiteindelijk probeert die vrouw dan eigenlijk met dwang haar zinnen door te zetten. Ze grijpt Jozef bij zijn kleed en ze zegt: kom bij mij. En hij vlucht weg. Hij zegt het zelf in dit gedeelte, dat is een groot kwaad. En zonde, nee, niet slechts tegen Potifar of tegen de goede zeden, maar zonde tegen God. Nou, misschien denkt u, dan zal God hem daarvoor toch wel belonen. Weet u wat het loon is wat Jozef krijgt? Hij wordt door harde hand van een van de lijfwachters beetgepakt en zonder vorm van proces in de gevangenis gegooid. Jozef, is dat het loon op je gerechtigheid? Op je godsvrucht? Is dat het loon wat God uitbetaalt wanneer je mensen, jonge mensen, zoeken te leven naar de geboden van de Heere? Want dat is toch zo bij Jozef? Ja, dat is het loon. Want laten we niet vergeten, gemeente, deze dingen gebeuren niet bij geval. Zij gebeuren onder de leiding of op zijn minst onder de toelating van God. En hieruit blijkt dat Jozef eigenlijk als slaaf weinig meer betekent in de ogen van die meester, van die Potifar, ja, als een ding. Weinig meer als een veredeld stuk vee. Met slaven kon je immers doen wat je zelf wilde. En daarom is het een zegen dat wij dit alles niet meer kennen. Althans niet slavernij in de letterlijke zin. Die is gelukkig afgeschaft. Al heeft het lange strijd gekost. U weet dat misschien in de vorige eeuw nog. In wat nu de Verenigde Staten van Amerika heet, de grote burgeroorlog. Een van de belangrijkste redenen was dat het zuiden die negerslavernij nog vast wilde houden. En het noorden wilde ze afschaffen. En toen is er ook met een beroep op de Bijbel nog wel verdedigd dat slavernij goed is. Er waren onder die zuidelijke, onder de voorstanders van de slavernij, mensen die oprecht de Heere vreesden. Ik noem maar één naam zo terloops. De beroemde generaal Stonewall Jackson. Die op 41-jarige leeftijd door een kogel uit dit leven werd weggemaaid. Was een man die diep ingeleid was in de heilgeheimen van de Heere. En het is indrukwekkend, gemeente, om zijn levensgeschiedenis te lezen. En ook hoe hij met de laatste snik in de armen van zijn soldaten stierf met het uitzicht op de eeuwige heerlijkheid. Maar dat neemt niet weg dat mensen als Stonewall Jackson en anderen die de slavernij op grond van het woord verdedigd hebben, ze dwaalden op dat punt. Want het woord van de Heere zegt aan de ene kant wel dat slaven hun heren gehoorzaam moeten zijn. Maar anderzijds legt het woord van de Heere onder heel de instelling van de slavernij de kritiek van de schriften, want ze zegt dat er voor God geen slaaf is en geen vrije. En daarom mogen wij vanuit het woord ook nooit verdedigen dat lijfeigenschap of slavendienst iets goeds zou zijn. Het is mensonterend. Kijk maar naar Jozef. Die Potifar, die sleurde hem zo door middel van de dienst van zijn soldaten naar de gevangenis. En daar kwam Jozef. En dan moet u niet maar al te makkelijk denken over die gevangenis. Staat er zo simpel dat Potifar opdracht gaf dat Jozef in het gevangenhuis was, alwaar des konings gevangenen gevangen waren. En dan lezen we bijna onmiddellijk daarna dat de Heere met Jozef was en dat het in die gevangenis ook net zo ging als in het huis van Potifar. Dat hij al gauw de dienstknecht werd van de opperste gevangenbewaarder en dat hij eigenlijk een bevoorrechte plaats kreeg. Nou, dat wekt de indruk dat het in die gevangenis daar allemaal nogal meeviel. Nou, zo was het niet. In Psalm 105, de psalm die naar we weten iets over Jozef zegt, wordt deze gevangenschap zo uitgedrukt in het 18e vers. Waarvan Jozef gezegd wordt, men drukte zijn voeten in de stok en zijn persoon kwam in de ijzers. Dus zo begon het. Jozef werd, toen hij door Potifar in de gevangenis werd gebracht, werd hij in een vunzige kerker geketend. Zijn voeten in een houten blok vastgezet en zijn handen waarschijnlijk hoog aan de muur geketend, zodat hij als een hulpeloze en als een machteloze, die zijn lichaam nauwelijks kon verroeren, daar zat in het donker van die vunzige kerker. En het is pas later geweest, toen ze zagen hoe Jozef zich gedroeg, dat Jozef langzaam maar zeker het vertrouwen kreeg van die overste van de cipiers en van de gevangenbewaarders. Maar denkt u het zich even in, Jozef in de stok en in de ijzers. Terwijl God je in Egypte gezegend heeft. Terwijl je in de barre woestenij van de slavernij en van de afgodendienst staande gebleven bent. Terwijl je voor die verzoekingen van de vrouw van Potifar staande mocht blijven en Jozef komt in de ijzers terecht. Nou, wat denkt u, wat zouden dan de vragen zijn die er in het hart van zo'n jonge man opkomen? Misschien wel deze vragen, en ik noem er een paar. Is het nu nog niet genoeg? Eerst in de put geworpen, ginds in Dothan. Toen als slaaf verkocht. En nu het ergste van alles in een vunzige kerker. Waar meestal veel ziekten heersen. Waar het met de hygiëne niet zo nauw genomen werd. Waar gevloekt en getierd werd. Waar de geeselzweep om het minste gebruikt werd. Nu het ergste. Zijn voeten in de stok en zijn handen in de ijzers. Is het nog niet genoeg? Of misschien kwam dat slangenstemmetje binnen in zijn hart wel op. Jozef, is dit nu de God van Jacob? Is dit nu de God die je van jonge jaren af mag kennen en mag dienen? Waar is God? Bestaat hij wel? En als hij een God van liefde is, zou hij dan zo met je handelen, Jozef? Jozef, zegen God maar en sterf. Dat zei de vrouw van Job, weet u wel. Weet u wat ze bedoelde? Vervloek God maar, zweer hem maar af. En zeg maar, Heere, ik wil niets meer met u te maken hebben en laat me nu maar sterven. Nou, dat soort gedachten zullen in het hart van Jozef bovengekomen kunnen zijn. Dat zou tenminste menselijk gesproken en van aards perspectief bezien heel voor de hand liggend geweest zijn. En toch lezen we het niet. We lezen wanneer Jozef in die gevangenis gegooid wordt onrechtvaardig, dat de Heere met Jozef was. Nou, waarin kan je dat dan zien? In die ketenen? In die stok? In dat van de ene diepte in de andere diepte geworpen worden, van de slavendienst in het gevangenhuis? Nee, als we alleen daarnaar kijken, zien we het niet. Weet u waaraan we kunnen merken dat de Heere met Jozef was daar in die gevangenis toen hij daar geketend aan die muur hing? Dat we nergens in de Bijbel lezen dat er een woord van verzet en van opstand over de lippen van Jozef kwam. Dat is genade, gemeente. Want er hoeft maar een strootje in de weg te liggen of wij zijn boos. En het behoeft maar even niet zo te gaan zoals wij het willen. En we hebben allerlei verzet. En wees u maar eerlijk. We kunnen soms ook boos worden op de Heer. Want we kunnen soms heel makkelijk zeggen. Om het met God eens te zijn. Om de dingen over te geven. Maar als u en ik eerlijk zijn vanavond. Dan zeggen wij, wij geven zomaar iets niet over. Zeker als onze weg van de slavendienst in de gevangenis terechtkomt. Daar heb je kracht van boven voor nodig, bijzondere genade. En die ontving Jozef. En de Heere was met Jozef. Zodat hij in elk geval, al zal het iedere dag echt niet hetzelfde geweest zijn, maar in ieder geval bewaard werd voor openlijke opstand. Bewaard werd voor bruut verzet. De Heere was met Jozef die woorden laten zien dat Jozef het aan God over mocht geven en op God mocht hopen. En weet u, dat is een kostbare trek in deze hele geschiedenis. Want hoe donker ook de weg was die Jozef moest gaan en het leek in deze periode van zijn leven wel van de ene duisternis naar de andere duisternis te gaan en het ene was nog niet voorbij en de andere diepte gaapte alweer open. Toch Jozef mocht in stilte hopen op God. En weet u wat hem daarbij nu zo'n kracht gaf? Dat in al die benauwdheden waar hij door moest, hij Gods nabijheid mocht ervaren. En dan denk ik aan die diepe woorden uit het profetenboek van Jesaja. waar Jesaja ergens God sprekende invoert en zegt: in al uw benauwdheden is hij benauwd. En dat profetische woord laat zien, gemeente, dat wanneer Gods kinderen door de diepte moeten, de slavendienst in of het gevangenhuis in, dat de Heere Jezus Christus met zijn kerk meegaat. En in al hun benauwdheden benauwd is. In alle dingen verzocht is geweest. O, juist in een weg van beproeving en van moeite en van strijd. Of dat nu strijd is die te maken heeft met onze levensomstandigheden, of strijd is die zich afspeelt innerlijk in ons hart, in onze ziel. Christus wil met zijn kerk meegaan. In al hun benauwdheden was hij benauwd. En zo zien we hier in deze overgave van Jozef, in deze woorden: en de Heere was met Jozef, al het werk van de Heere Jezus Christus schitteren. Hoe hij wil ondersteunen, hoe hij wil bijstaan al degenen die hem ootmoedig vrezen wanneer ze door de donkere diepten gaan. En zelfs wanneer het zo is, en die perioden kunnen er zijn in het leven van mensen, ook in het leven van Gods kinderen, dat de ene diepte nog niet voorbij is en de andere diepte kondigt zich al aan. En de wereld zegt: man, je bent dwaas. Is het nu nog niet genoeg? En de slaven in Egypte in het huis van Potifar, ze hebben er nog maanden over gesproken en misschien nog wel vieze moppen over gemaakt ook. Die Jozef. Wat een kans heeft hij gehad om de vrijheid te bewerken door het aan te leggen met de vrouw van Potifar. En nou die preutse Jozef. Hij zit in de gevangenis. Dat is een mooie godsdienst. Maar ondanks alle smaad, ondanks de diepte waaronder hij gebukt gaat, God was in Christus met Jozef. Gemeente, jonge mensen, waar zou je het beter hebben? Midden in de wereld, met alles wat je hartje begeert, maar losgelaten door God? Of in de gevangenis, bespot door de wereld, met vraagtekens van buiten en van binnen, maar met God? Je zegt misschien: die gevangenis, dat toch maar liever niet. En die spot, dat toch liever ook maar niet. Dat begrijp ik. En dat gebeurt in ons leven doorgaans niet op dezelfde manier als het gebeurde bij Jozef. Maar onthoud wel één ding: je kan beter met God door diepe wegen gaan. Beter met God het niet altijd makkelijk hebben dan zonder God te slorpen aan de bakken van deze wereld die nooit verzadigen. Want wie met God gaan mag, en dat is genade, die wordt ook door de Heere geleid. En die mag het weten, zelfs in de zwaarste noden. In al hun benauwdheid was hij benauwd. Maar er ligt nog meer in deze hele geschiedenis, want niet alleen wordt ons hier duidelijk gemaakt dat in die onbegrepen weg, die weg vol raadsels, de Heere toch met deze Jozef was. Maar die weg, die heeft de Heere ook voor Jozef nodig gekeurd. En in die weg liet de Heere ook zijn wijsheid zien. Ja, dat heeft Jozef in het begin helemaal niet begrepen, hoor. Dat is pas later duidelijk geworden toen hij overal achter stond. Want meestal, zo is het toch in ons leven, dat we pas achteraf een klein beetje de dingen gaan begrijpen waar we het soms zo moeilijk mee hebben. En dat wanneer we er middenin zitten, het voor ons allemaal zo duidelijk niet is en heel donker kan zijn. Toch was het Gods wijsheid waarmee hij Jozef deze nieuwe beproeving instuurde, de gevangenis. Waarom? Hoe komt dat dan uit dat het Gods wijsheid was? Wel, laten we zomaar eens een enkel punt noemen. Gods wijsheid komt allereerst hierin uit dat Jozef in die gevangenis geworpen wordt. En dat zal geweldig ontmoedigend voor hem geweest zijn en vragen gegeven hebben. Maar de Heere matigt, en houdt u dat vast, de Heere matigt het lijden en de moeite soms heel duidelijk door op een verborgen manier te ondersteunen. En door soms zo in onze omstandigheden verandering te brengen. We kunnen het zelf geen naam geven, we kunnen het allemaal ook niet op een rij zetten. Maar dat we ineens ontdekken, en toch, ook in de gevangenis, de Heere weet van me af. En u moet die trek in heel de Jozefs geschiedenis niet over het hoofd zien. Toen Jozef als jongste slaafje, als voetveeg in het huis van Potifar kwam, toen dacht hij misschien ook, ik houd het hier geen maand vol. Maar de Heere was met Jozef. En in alle beproeving en in alle eenzaamheid zegende de Heere Jozef zo in zijn uiterlijke omstandigheden, dat hij binnen niet al te lange tijd het hoofd van de huishouding van deze dienstknecht van Farao was. En de Heere zegende zijn werk zo dat er nog wat van uitging naar de mensen toe ook. En hetzelfde gebeurt weer in de gevangenis. Op een verborgen, onbegrepen manier zegent de Heere Jozef. Zo, nee, dat hij niet uit de gevangenis raakt, dat gebeurt pas later. Maar wel dat hij in de gevangenis kracht krijgt. En dat hij in de gevangenis gezegend wordt. En dat hij in de gevangenis al gauw een plaats van aanzien krijgt, zo dat die gevangenbewaarder een heleboel dingen aan Jozef kan overlaten. Dat hij eigenlijk weer een soort huismeester wordt in de gevangenis. En is het zo nog niet in het leven van mensen die oprecht de Heere zoeken? U moet van uzelf misschien zeggen dat u een arme zondaar bent en dat u weinig licht hebt, of misschien wel helemaal geen licht. Alle hoop ontvalt u, niemand zorgt voor uw ziel. Dan kun je jezelf ook zo innerlijk en geestelijk in een gevangenis voelen. De dichter van Psalm 116 heeft het zo krachtig gezegd. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed misten. Daar heb u een man die geestelijk in de benauwdheid terechtgekomen is, die geestelijk in de gevangenis zit. Nou, en als je nou geestelijk in armoede je weggaat, je voelt dat je God bedroefd en vertoornd hebt, je voelt je zonde in al hun gewicht op je rug wegen, net als het pak in Bunyans Christenreis, en je ziet geen licht en je ziet geen uitkomst, ja, dan zit je toch eigenlijk in een gevangenis. En je voelt soms misschien wel die banden knellen. Dan kan het gebeuren, gemeente, dat de Heere misschien die banden niet gelijk verbreekt. Want God doet het op zijn tijd en op zijn wijze. En hij weet precies wat wij nodig hebben. Maar dat je toch, terwijl je in de gevangenis zit, in die banden zit, op een verborgen manier ondersteund wordt. Op een bijzondere manier kracht krijgt om je werk te doen. Op een bijzondere manier gezegend wordt. En ook dat je zegt, ook al ben ik arm in mezelf en al bezit ik geestelijk niets, toch ben ik niet jaloers op de wereld. Toch ben ik niet jaloers op Potifars vrouw. Op dat hofleven aan dat wulpse wereldse hof van Farao. Nee, laat mij dan maar, las ik deze week nog van iemand, laat mij dan maar als een arme zondaar achter de Heere aankomen. Kijk, dan kun je toch verborgen ondersteund worden. U zegt, ja, dat is de oplossing niet. Dan moet er toch geestelijk eerst ruimte komen, dan moet er toch geestelijk licht komen. Inderdaad, en daar haakt u naar en daar hongert u naar. En dat is ook nodig. Maar vergeet u de kleine dingen niet. Het ondersteunende werk en de kracht van de Heere, wanneer u zelf geestelijk in de banden zit. Of misschien anders, een kind van God die weten mag van de genade van de Heere, die weten mag van de liefde van God die uitgestort is in zijn of haar hart. Maar nu is misschien door omstandigheden uw levensweg heel anders geworden. Het is van binnen allemaal wat opgedroogd en de tijd van beproeving is gekomen. Misschien in uw levensomstandigheden dingen gebeurd waardoor uw hart verscheurd is door verdriet. En u kan het niet met de Heere eens worden. En u vraagt soms, Heere, waar bent u? Waar bent u? Dan zit u ook in de banden. In geestelijke banden, want daar kunnen Gods kinderen ook in terechtkomen. Maar vergeet u het niet, ook wanneer u misschien nu in de banden zit, kind van de Heere. Die verborgen ondersteuningen, die God in zijn wijsheid geeft, hij helpt door. Het gebeurt toch in dagen van diep verdriet, dat de Heere het verdriet matigt. Dat hij, als het ware, zijn arm onder de schouders legt en je kracht geeft om weer verder te gaan. Zo werd Jozef, nee, nog niet uit de gevangenis gehaald. Maar toch de zegen van de Heere was met hem in de gevangenis. En vergeet u het niet, ook als u geestelijk door diepe wegen moet gaan. En het is u oprecht om God te doen. Dan zal het u niet ontbreken aan de ondersteuningen van hem. Want de Heere is nabij de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Er is nog een aspect waarin Gods wijze bedoelingen en Gods wijze handelwijze zo zichtbaar wordt. Want we komen natuurlijk ook met de vraag in aanraking waarom. Waarom moest Jozef deze donkere weg gaan? Wat is Gods bedoeling met dit hele gebeuren? Eerst de put in van de slavernij, dan nog dieper het krocht in van het gevangenhol. Waarom gaat God soms wegen van beproeving? Nou, gemeente, daar kunnen we niet een algemeen geldende regel voor geven. Wij kunnen Gods wegen lang niet altijd volgen. En wij moeten ook altijd vasthouden dat de Heere in de manier waarop hij het leven van zijn kinderen leidt, soeverein is en vrij. En daarom gaat het wel eens heel anders als wij denken. Maar een van de dingen die we goed vast moeten houden uit deze geschiedenis is dit. Dat de Heere al zijn kinderen, de een meer dan de ander, beproeft. En beproeving, het woord zegt het al, dat betekent dat hij in de koker, in de kolk, in de oven van de beproeving brengt. Opdat hij door de beproeving hen leert sterven aan zichzelf. Alles afbreekt wat hem in de weg staat. Kijk, net zoals het goud en het zilver wordt beproefd, dan wordt er van die ruwe erts wordt er in zo'n oven gegooid. En oudtijds ging dat nog een beetje simpeler natuurlijk dan vandaag. Dan werd het vuur met behulp van bepaalde soorten hout hoog opgestookt. Zo hoog dat het vuil wat in die erts zat boven kwam drijven, gesmolten steen. Het werd er afgeschept met een schuimspaan en dan ging het vuur nog hoger en nog hoger. Totdat uiteindelijk alle droesem, alle ongerechtigheid eruit was. En weet u wat nou het teken was voor zo'n oude goudsmid dat alle rommel en alle droesem eruit was. Als die in dat gesmolten goud op de bodem van die smeltkroes zijn eigen beeld als in een spiegel kon zien. Dan wist hij, nu is het goud zuiver. En dat is een prachtig beeld van de werken van God. God beproeft zijn kerk in de smeltkroes en dan gaat het er wel eens heet aan toe. Om alle zondige droesem, alle hoogmoed, alle eigen gerechtigheid, alle ongelovige twijfelzucht, alle onbekeerlijkheid, alle lust tot zondigen, alle boezemzonde, en vult u zelf de hele rij maar aan om die uit te zuiveren. Want Jozef was dan wel een man die de Heere vreesde. En van zijn jonge leven af in de wegen van de Heere wandelde. Maar er moest aan Jozef toch nog heel wat geschaafd worden. Totdat God in Jozef zijn eigen beeld zag. En is dat niet een van de diepste redenen, gemeente, waarom de Heere zijn kinderen soms langs onbegrepen wegen leidt? Dieper gaat ontdekken aan hun zonde. Meer laat zien wie ze zijn en wat ze gebleven zijn, ondanks al het werk van zijn genade. Daarom is die diepte ook een teken van Gods wijsheid. Wijsheid waarmee hij zijn volk pasklaar maakt voor het werk wat ze hier op aarde hebben te verrichten. Voor de roeping die hij ze meegeeft. En uiteindelijk pas klaar maakt voor de hemel. Want zo is het ook bij Jozef geweest. Nou, dat ene puntje, dat willen we dan nog even aanstippen. Jozef, en dat is niet bij ieder van Gods kinderen precies hetzelfde, dat begrijpt u. Jozef werd ook beproefd. Heel in het bijzonder beproefd. Omdat hij een taak te vervullen had. U moet maar nooit vergeten wanneer God iemand roept. Dat is in de Bijbel zo, dat is in de kerkgeschiedenis zo en dat is vandaag aan de dag nog zo. Wanneer God iemand roept om een bepaalde taak te vervullen, dan bereidt hij ze daartoe voor. En bij die voorbereiding behoort onlosmakelijk het element van de beproeving. Wat heeft Paulus niet moeten ondergaan voordat hij gelouterd was voor de dienst? Hij heeft in Arabië gezeten, in de woestijn, 3 jaar lang. Johannes de Doper is in de woestijn voorbereid, in de wildernis voorbereid op zijn taak. De Heere Jezus is beproefd en verzocht geweest in de woestijn ter voorbereiding van zijn middelaarswerk. Luther spreekt over jaren dat hij in het klooster zat als de arbeid in der tiefe, het werk in de diepte waarin hij geoefend werd en voorbereid werd. En zo kunt u doorgaan. Zo werd Jozef voorbereid. En Jozef moest daarin leren om te sterven aan zichzelf. En om het nu alleen van God te verwachten. En dat is nu een les die altijd in de diepte geleerd wordt. Sterven aan jezelf. Dat alles wordt weggeslagen wat niet van jou is. En dat er zo plaats komt voor het werk van Gods genade in Christus. Pijnlijke lessen, gemeente. De een leert er meer van in het begin, de ander meer van verder op de weg. Maar ieder van Gods kinderen leert er iets van. Pijnlijke lessen omdat wij ons vlees zo verschrikkelijk lief hebben. En zo graag alles goed zien gaan naar onze maatstaf. Maar ondanks de pijn, als je dan weten mag wat Jozef wist. En de Heere was met hem. Dan zeg je: Heere, laat het dan maar gaan zoals uw wijsheid het verordend heeft. Dan zegt Calvijn in een van zijn bekende uitspraken: laat mij dan maar verteerd worden. Als ik maar nuttig kan zijn in uw koninkrijk, Heere. Laat mijn ik sterven, zegt John Whitfield. En de naam van Whitfield nooit meer genoemd worden. Als de naam van Christus maar verheerlijkt mag worden. En zijn banier uitgestrekt mag worden over de hele aarde. Wij niets. God in Christus alles. Ach, gemeente, als dat op je hart gebonden wordt. En je mag dan ook nog ervaren dat de Heere met je is. Dan ga je Gods wegen goedkeuren. Dan ga je je onderwerpen, zegt Psalm 94. En God billijken. En dan ga je, al is het met een verscheurd hart. En al is het met aarzelende woorden. toch nabidden wat we zingen in de berijming van het gebed des Heren. Uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet. En dan wordt er van die wil gezegd dat ieder stil daarin berust. En uw gebeden doe met lust. En uw bevelen doe met lust. Dan is het niet zo slecht. Om achter de Heere aan, het eens wordend met hem, zijn weg te gaan. En dan is er ook nog het derde, want dat is misschien wel het allerbelangrijkste uit de tekst. En dat derde is dit. Dat die weg een weg was vol raadsels en vol wijsheid, dat hebben we nu proberen aan te geven. Maar het is ook een weg vol genade. En daar moet u ook niet gering over denken. Dat heeft eigenlijk al enigszins de aandacht gevraagd. Maar we willen dat toch nog even ten volle proberen te onderstrepen. Het is een weg van genade. Want in die gevangenis, en luistert u nu goed, in die gevangenis is Jozef niet alleen maar ondersteund, zodat hij het allemaal kon dragen. En heeft Jozef niet alleen maar zegeningen ontvangen, zo van zegeningen voor het gewone leven, dat hij in zijn werk alles goed mocht verrichten. Daar zorgde de Heere ook voor. Maar in die gevangenis heeft hij Gods genade heel in het bijzonder ervaren. Let u maar op. Ik lees één vers nog even. Doch de Heere was met Jozef en wende zijn goedertierenheid tot hem. Eenvoudiger vertaald zou je misschien ook kunnen lezen en schonk hem zijn goedertierenheid. Of schonk hem zijn genade. Dus Jozef heeft in die gevangenis ook iets ervaren van Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vreeverbond getoond. Jozef mocht weten, God zegent me niet alleen. Hij ondersteunt me niet alleen, dat is al een groot wonder. Maar hij ziet ook in gunst op mij neer. Want zeg u het eens, hoe weet nu een mens, echt weten in het geloof, dat God met hem is? Hoe weet je dat nu? Zoals die psalmdichter dat zegt in psalm 56. Dit weet ik. Dat God met mij is. Nou, dat weet je, zoals ik al aanduidde, alleen in het geloof. Dat weet je ook alleen wanneer het evangelie van Gods genade ontsloten wordt. En je door het geloof in het evangelie mag weten, God ziet in gunst op mij neer. Of God ziet in Christus op mij neer. Of Jezus Christus wil ook met mij te doen hebben. Als je daar vanuit het evangelie licht over krijgt en de diepte daarvan in beginsel gaat verstaan, ja, dan mag je, al is het misschien aanvankelijk wat aarzelend en wat bevend, zeggen, en toch, God weet van me af. Ja, ik vraag het meteen, maar mag u daar ook iets van ervaren in uw leven? Dat de Heere met u is. Want dat wordt in het geloof ook gekend. Hij was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. Dat heeft die psalmdichter ervaren. Dat heeft Jozef ook ervaren. Dwars door de kokende oven van de beproeving in die gevangenis heen. God weet van me af. En was dat een zegen, gemeente, als we daar iets van mogen ervaren dat de Heere nou van ons af weet. Dat we met onze zuchten en met onze zorgen niet verborgen zijn omdat we bij God bekend zijn. En niet alleen maar bij God bekend zijn met onze zuchten en zorgen, maar ook dat hij in genade op ons wil neerzien. En hij het zegt tot ons hart. En de belofte van het evangelie ook aan ons hart toe gaat passen. En we het mogen weten. Dat de Heer het ook tot mij gesproken heeft. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Of die belofte bevestigt aan het hart. Ik heb gezworen. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En het staat er, dat herinnert u zich misschien uit een andere preek, het staat er zo met geweldige kracht in die belofte uit Hebreeën 13. Ik zal u niet verlaten. Dat betekent, het is onmogelijk dat ik u ooit verlaten zal. Zo komt de Heere tot de zijne. En zo laat hij het hun zien. Ik ben met u in mijn gunst en in mijn genade. Ja, zegt iemand, maar wacht u eens even. Gaat dat nou zomaar? Kan een mens dat zomaar weten? God met ons. Gods genade met ons, de goedertierenheid, de verbondstrouw van God, de gunst van God met ons. Nee, gemeente, dat is niet zomaar. Want u hebt gelijk dat het woord van de Heere ons duidelijk maakt dat wij mensen van nature zonder God leven. En dat de Heere daarom tegen ons is. Vergeet u dat ook maar niet. Dat God tegen ons is omdat wij zijn goedheid beledigd hebben en zijn heiligheid besmet hebben door onze zonde. Omdat we ze tegen zijn heilig recht hebben overtreden en zijn geboden hebben veracht. Dan keert God zich tegen ons in zijn toorn. En daar hebben vele van de Bijbelheiligen ons van laten weten in hun geschriften hoe ze daaronder gebukt gingen. Heere, straf mij niet in uw toorn. Matig uw kastijden. Ja, u zegt maar, hoe is dat mogelijk dat dat verandert? Dat God die toch over de zonde toornen moet, over mijn zonde, over Jozefs zonde, over de zonde van alle mensen. Dat God dan zomaar ineens een God met Jozef wordt, een God met de zijne wordt. Dat is alleen mogelijk omdat God zelf, voor middelen, beter gezegd, voor een middel gezorgd heeft. Dat die zonde uitgewist en verzoend kan worden. En dat middel is te vinden bij de middelaar, Jezus Christus. En Jezus Christus, u weet het, is de Zoon van God in wie al die oudtestamentische geschiedenissen hun vervulling vinden. Ook Jozef. De verlosser in de gevangenis, in de benauwenis, wijst in zijn levensgeschiedenis heen naar die grote verlosser, Jezus Christus. En we hebben het in het begin al gezegd ook, de Heere Jezus Christus is in de gevangenis geweest. Hij is gebonden. Hij is in de dood geweest. Hij is in de helse verlatenheid geweest. In de gevangenis van de ongerechtigheid en van de dood. En omdat God hem daarin gebonden heeft en de zonde zo gestraft heeft aan zijn lieve Zoon, daarom is het mogelijk door de Heere Jezus Christus dat die toorn gestild wordt, dat die zonde verzoend wordt, dat een weg van zaligheid wordt geopend. En als u dus stopt met die vraag, hoe kan ik nu weten dat God in gunst op mij wil neerzien, dat hij met mij is. Let u eens op hem. En smeek u, Heere, ik kan alleen zalig worden door de Heere Jezus Christus. Maak mij de genade van de Heere Jezus Christus bekend. Was reinig mijn gemoed in zijn bloed van al mijn vuile zonden. Zijn we daarmee werkzaam om zo Gods gunst te mogen ervaren? Zoeken we de verzoening van onze zonden en de bedekking van onze schuld in het bloed van Jezus Christus? Want alleen hij kan behouden. En laten we dan de lijnen meteen maar doortrekken, gemeente. Dan is deze Heere Jezus Christus gebonden door die soldaten uit de tempelwacht die volgens Johannes 18 hem arresteerde in de hof van Gethsemane. Hij is geweest in de kerker van de dood. Hij is gevangen in de kerker van het graf. Hij heeft in zijn helse smarten de angsten der hel geproefd. Maar weet u, nu heeft hij die kerker van de dood en van de zonde opengebroken. Mag ik het zo eens zeggen, van binnenuit. want de kerker van het graf kon hem op de paasmorgen niet vasthouden. Hij heeft de gevangenis overwonnen. De gevangenis van de dood. En toen de steen afrolde en hij met majesteit en macht verrees uit de dood, toen was de dood overwonnen. En met de dood is op de paasmorgen het graf overwonnen. En met het graf is de hel overwonnen. En met de hel is de Satan overwonnen. En met de Satan is de zonde overwonnen. Hij heeft deze sterke held zonde en dood, de machten van Satan en van de ondergang, van hun sterke wapenen beroofd. Als u dan zo worstelt met de vraag, zou ik nog bekeerd kunnen worden? Zou God ooit met mij kunnen zijn? Ziet u dan niet dat er een sterke held is? Een machtige verlosser, wiens naam is Heere der Heren. Zou hij niet bij machten zijn om heel dat zonderegister van u uit te wissen? Om al die banden waaronder u zucht te breken? Om die blinde ogen te openen? Om dat harde hart te breken? Om u naderbij te brengen terwijl u zo ver staat? Om u inzicht te geven in het werk van de Heere Jezus Christus? Om u hongerend en dorstend te maken naar zijn gerechtigheid. Om u het geloof te schenken waarop u alles verliest. Want dat is een groot geloof hoor. Als je alles mag verliezen buiten God en buiten Christus. En in het geloof mag erkennen, Heere, bij mij is niets dan de dood. En als u mij voorbij zou gaan, dan zou u geen onrecht doen. Maar datzelfde geloof, wat God rechtvaardigt, dat geloof zoekt nu de zegen bij de onverdiende genade die in Christus is. En bij de liefde van de Vader en bij de kracht van de Heilige Geest. Gemeente, wat een wonder als die dingen opengaan. Dan zeg je inderdaad, meer dan Jozef is hier. Want hij verbreekt alle banden. Hij breekt de kerker open. En al die ketenen van zonden en schuld waaronder een mensenkind gebukt kan gaan. Hij heeft ze weggenomen. De kerker werd zijn buit. En weet u, als de kerker zijn buit wordt, dan zegt de psalmdichter, dan gaat die grote koning ook uitdelen. Gaven. Gaven van genade en van liefde en van kracht en van ondersteuning en van hulp. En noemt u al die andere gaven maar op. En weet u aan wie je ze uitdeelt? Aan wederhorigen. Dat zijn mensen die altijd dwars tegen de Heere inluisteren. Mensen met weerbarstige oren. Die niet willen luisteren, die eigen wegen gaan. En die worden zalig. Vanwege de meerdere Jozef, die in de gevangenis geweest is. En in de gevangenis gevangenen bezoekt, verlorenen. En de boeien breekt. En die het zegt: ik wil dat zulke wederhorigen altijd bij mij zullen wonen. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij erkennen uw naam dat we ook deze avond in de kerk mochten zijn. Wil u het woord wat in alle eenvoud gebracht is, genade gebruiken en zegenen. En geef dat we uit dit woord ook de honing mogen puren die erin ligt, heren, voor ons persoonlijke leven. Wil u onbekeerde laten zien hoe arm ze zijn en dat de wereld zonder u geen enkele toekomst biedt. Maar dat hoe donker ook Gods weg mag wezen, hij een gunst ziet op die u vrezen. Dat is eeuwig waar. Maak het ook waar in de levens van velen van ons, voor het eerst of opnieuw. Dank, Heere, voor alles wat u gaf deze dag. Ga nu met ons. Zegen ons deze week bij alle werk. Zegen ieder van ons in zijn of haar dagelijkse omstandigheden. Breng ons zondag weer bijeen. Wil u, Heere, ook zijn met dominee Roos, die vandaag hier niet kon zijn. U weet dat het was om moeilijke omstandigheden die zijn aanwezigheid in het hoge noorden van ons vaderland vroegen. Geef dat het zo mag zijn zoals u ook zelf graag wil, dat hij binnen niet al te lange tijd zijn belofte om hier te komen toch weer waar kan maken. En wil u onze broeder daar zegenen en ook de omstandigheden daar zegenen. We bidden dat in de vergeving van onze zonden, uit genade, om Jezus wil. Amen. 102 vers 11 is onze slotzang. 102, het 11e vers. Heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.